Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nederland speelt de slechtste wedstrijden onder Ronald Koeman, dus het is logisch dat we 6 punten pakten. Verder werd er gevochten om het shirt van Frenkie de Jong en is het voor onze gast letterlijk de derde helft van vandaag. Kortom, ondanks het gebrek aan eredivisie, gewoon een volle 45 minuten plus een beetje blessuretijd in deze derde helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding? Pak je een automaat?
Ik ben wel even klaar met het relatief voetbal.
Hallo luisteraars, Titus hier. En zoals jullie weten is dit normaal gesproken ons minst favoriete weekend. Geen eredivisie, maar vandaag hebben we een van de meest herkenbare en prettige stemgeluiden van het Nederlands voetbal bij ons aan tafel. Welkom Gijs, hoe is het? Je bent er terug van weg geweest.
Ja, nee, het gaat goed,
zo hè. Slecht jongens.
Nee, Gijs was er een tijdje niet, maar vanavond zit wel Wiets van der Goot bij ons aan tafel. Hartstikke leuk dat je er bent. Jij komt rechtstreeks uit de bezemkast bij Ziggo, waar jij nog verslag hebt gedaan.
Van zeker.
Wit-Rusland-Nederland.
Ja, want Ziggo zendt dat ook uit, maar niet live. Dus ik heb hem wel live becommentarieerd. Maar gaat pas na 12 mag hij helemaal uitgezonden worden.
En doet dat dan iets, kwestie. Doet dat iets met hoe je dan commentaar geeft? Want wordt die integraal uitgezonden? Of
ja, wel integraal. Er wordt ook nog een hele lange samenvatting voor gemaakt voor internet. En er worden ook nog wel stukjes online geplaatst en zo, denk ik. Maar nee, ik bedoel, zit je op de tweede plek. Namelijk, iedereen kijkt toch wel naar de NOS. En B wordt het pas nadat het allemaal is gebeurd uitgezonden.
Dus je weet gewoon
totaal
dat
anders in je rol dan.
Hoeveel mensen luisteren er dan live mee met jou als jij het commentaar geeft?
Eén iemand. De audiotechnicus. Ja. Nou, en de jongens boven die hem zitten te monteren.
Okay. Ja. Maar voor de onwetende luisteraar, jij bent dus voetbalcommentator, maar ook acteur. Je was tweede ooit bij De Slimste Mens.
Ja.
En je bent natuurlijk Vincent Schildkamp stem lookalike.
Ja, raar is dat, hè?
vind jij dat raar?
Ja, want
in ieder geval niet leuk.
Ik vind het wel leuk, want ik vind Vincent een uitstekende commentator. Alleen ik hoor het niet.
Krijg je niet
dat wij zo op elkaar lijken.
Krijg je meer complimenten over je eigen wedstrijden of over die van Vincent?
Dat scheelt niet veel meer tegenwoordig. Nee, er was een fase dat ik echt... Ik heb ook een keer getweet. Ik was weer fenomenaal goed vandaag. Vooral omdat Vincent Schildkamp commentaar gaf.
Heerlijk. Hey, we hebben bij onze luisteraars op social media uitgezet wat zij nou van jou wilden weten. Er zijn heel veel vragen eigenlijk binnengekomen. Tom Duhemert, die vraagt, wat wil je nog leren als beginnend commentator?
Beginnend tussen aanhalingstekens.
Er zijn er genoeg oude rotten in het vak.
Ja. Nee, ja, jezus, ik moet nog zoveel leren. Ik bedoel, wat ik wil leren is een wedstrijd foutloos doorkomen.
Heb je nog steeds altijd na elke wedstrijd het idee, daar had een paar dingen veel beter.
Altijd wel één of twee momenten dat je denkt, dit is niet...
Wat dat betreft is het toch net een wedstrijd spelen?
Ja,
maar de perfecte wedstrijd bestaat gewoon niet.
Dat vergelijk maak ik ook heel vaak met mezelf. Weet je, ook hoe je geconcentreerd aan een wedstrijd begint en toch een slippertje maakt. En soms vind ik mezelf ook echt heel erg goed, maar maak ik één grote fout, waardoor ik meteen een kutavond heb gehad.
Maar dit sluit wel aan bij een andere vraag van Tim, die zelf vragen instuurt als hij dus niet is. Die vraagt, kijk jij je eigen wedstrijden dan ook terug om dat te analyseren?
De sleutelmomenten. Maar ik heb een redelijk goed geheugen als het gaat om mijn eigen uitspraken. Dus ik weet donders goed van mezelf wat er fout is gegaan en goed is gegaan.
En wie is jouw grote voorbeeld waarvan jij denkt...
Ik heb niet echt een voorbeeld. Ik vind wel... Want het is een beetje cliché, maar ik doe het op mijn manier. Maar ik vind wel... Ik vind Schildkamp en Jeroen Elshoff echt uitstekende commentatoren. Maar ik leer ook wel weer van Siert de Vos. Weet je, die op zijn manier natuurlijk... totaal anders commentaar geeft dan alle andere commentatoren. Maar daar kan je wel lekker weer dingetjes van pakken.
Wat vind jij van het, ik noem dat altijd een beetje het Engelse model, waar ze altijd twee man neerzetten bij een wedstrijd?
Geen fan van.
Nee?
Nou, ik ben fan van de Engelse stijl van commentaar geven, maar niet van het duo commentaar. Om naar te luisteren vind ik het oké, maar ik vind om te doen vind ik het leuker in mijn eentje. Ja.
Ik zie hier nog een andere vraag staan van Thijs02. Die wil je bedanken voor een videobericht dat je ooit voor hem hebt ingesproken. Weet je waar hij het over heeft? Wij namelijk niet.
Nee, ja, ik doe dat wel eens. Ik krijg wel eens een tweetje of zo. Zeg, hey, kan je die en die feliciteren? Want dan krijg ik
wat je nu zegt. Nu komen er misschien nog heel veel.
Ja, maar ik zeg tegenwoordig niet meer. Dit was een paar maanden geleden volgens mij. Was een gast die ging bier drinken of zo. En die zou dan 10 bier krijgen als ik een felicitatie insprak. Dus dat, ja, wie... Het zou wel heel lullig zijn om het niet te doen dan.
Je kan gaan snabbelen gewoon zo.
Nou, ik heb daar zelf geen druppel bier voor teruggekregen. Nee, dat zou wel een goed idee zijn.
Ja. Hey, hoe ziet de week van een voetbalcommentator eruit?
Dat hangt een beetje af van wat er natuurlijk op de agenda staat in die week. Maar kijk, komende week is voor mij vrij rustig. Dinsdag presenteer ik, want dan is het nog het laatste Interland rondje. En de rest ben ik eigenlijk een beetje vrijer. Maar al wel weer voorbereiden richting het weekend natuurlijk, want dan presenteer ik weer bij Ziggo. En de week daarop is Champions League en dan ben ik echt knijterdruk, want ik vlieg op maandag al naar Turijn. Dan ben ik daar dinsdag de hele dag met Juventus Lokomotiv Moskou, die we bij Veronica gaan uitzenden, bezig. Omdat er eigenlijk geen, dat is een beetje jammer, dat er Barcelona en Liverpool staan gelijk gepland met Ajax de hele groepsfase. Dus dat rooster op de andere dag is altijd een beetje dunnetjes. Dus ik ga naar Juventus Lokomotiv Moskou. En dan op woensdag moet ik al heel vroeg vliegen. Om het risico te vermijden dat ik geen commentaar kan geven bij Ajax Chelsea. Dus dan kom ik heel vroeg aan op Schiphol. Ga ik eerst nog een paar uur tukken en dan richting Arena.
Dit klinkt allemaal redelijk chaotisch.
Maar... Ja, dat is het ook wel. Die weken zijn wel echt chaotisch ook. Ja.
Maar ook waarvoor je leeft als voetbalcommentator.
Ja, dat is fantastisch. Ja? Dat zijn hele drukke, chaotische weken. Maar ook hele leuke weken. Vorige keer was ik op dinsdag bij Juve Leverkusen. En dan moest ik op woensdag. Dan moest ik daarna nog naar Milaan. In de file. Dus ik kwam om 2:30 kwam ik pas aan in Milaan. Op Malpensa in mijn hotel. Ja. Een paar uurtjes tukken. En dan 's ochtends door naar Valencia. En dan staat er een mannetje van de UEFA met een bord te wachten. Met Mr. Wietse van der Goot. En dan kom ik maar in de auto. Valencia, hotel. Dan wil je 1000 dingen doen in die stad. Maar je moet nog even laatste dingetjes doornemen. Even een uurtje slapen nog. Dan naar Mestalla wandelen. Potje voetbal kijken.
Het is topsport, hè? Het is deze tijden.
Ja, ja.
Bijhouden. Niet optrainen, bijhouden.
Ja, bijhouden. Ja,
geen tijd meer om te trainen.
Nee,
precies.
Maar dan is het dus ook soms wel lekker om even in die bezemkast bij Ziggo te zitten op zondag. Gewoon lekker dicht bij huis. En,
niet dat is eigenlijk wel prima. Ja, ja zeker.
Klinkt zo negatief. Maar wij gaan het vanavond over iets minder wedstrijden dan normaal hebben. We gaan het voornamelijk over de twee wedstrijden van Nederland hebben die afgelopen week gespeeld zijn. Kort rondje langs de velden maken van de andere... dingen die gebeurd zijn in het internationale voetbal. We hebben even de Rayola's, ons eigen spelletje rondom de Eredivisie. En natuurlijk wat fan talk. Maar laten wij beginnen bij de wedstrijd die eigenlijk net is afgelopen. Wit-Rusland-Nederland. En dat werd 1-2. Wietse, volgens Koeman waren deze twee wedstrijden een nieuwe test voor het Nederlands elftal. Aangezien we twee keer achter elkaar de favoriet waren. Hoe hebben we deze testen volbracht volgens jou?
Nou ja, cijfermatig natuurlijk een voldoende, maar qua spel zwaar onvoldoende.
Was het, of in ieder geval, vond jij het dusdanig slecht dat het zorgelijk is?
Nou, het vreemde is natuurlijk, je wint ze allebei en dan zou je zorgen gaan maken van hoe dat dan moet als ze tegen een sterkere tegenstander spelen. Maar het punt is dat ze tegen sterkere tegenstanders juist wel weer heel goed kunnen voetballen. Dus ze hebben gewoon moeite met het afbreken van die muren. Wijnaldum zei net tegen de NOS... dat het toch ook wel, die gaf het gewoon toe, dat het een beetje gemakzucht was.
Ja.
En dat viel me wel heel erg op en tegen tegelijk. Dat er dan toch insluit bij een vrij jonge ploeg, die als het goed is enorm hongerig is, dat dan toch in Minsk, natuurlijk is het een klote plek om te spelen, het is een lastige ploeg, maar dat die gemakzucht er insluit, dat moet niet mogen natuurlijk.
Maar dat hoorde je ook al bij Koeman zelf, hè, die tussen de wedstrijden in ook zei dat op de training ook niet altijd even best was. Ja. En dat hij het zelf ook een beetje arrogant vond op de training. Er zijn er toch genoeg die in die selectie volgens mij nog niet zeker zijn van hun basisplek. En zeker die jongens die nu tegen Wit-Rusland dan de kans kregen.
Mm-hmm.
Verbaas me dan toch dat die ook dan niet het verschil weten te maken in die wedstrijd. Maar misschien is dat ook te moeilijk dan in zo'n ploeg. Als je een van die vier bent die dan nu mochten spelen.
Ja, maar
over Malen, precies. Promes, Veldman en Van der Beek.
Ja.
Die de kans kregen. Ik vond ze... eigenlijk alle vier niet heel goed spelen.
Ja, maar nee. Noem mij eens iemand behalve Wijnaldum en die twee doelpunten die wel heel goed speelden.
Ja, dat is een goeie.
Nee,
Misschien was het overal over het algemeen vrij gematigd. Maar laten we even de discussie aanzwengelen omtrent de opstelling van het Nederlands elftal. Er wordt nu wel het een en ander geprobeerd door Koeman. Mm-hmm. Je noemt net de vier wijzigingen. Hoe zie jij tegen de tijd dat dat toernooi gaat beginnen? Als we ervan uitgaan dat we ons plaatsen, wat die ideale opstelling zou moeten zijn?
Nou ja, kijk, vandaag werd maar weer duidelijk dat Van de Beek niet per se de oplossing is waardoor Oranje vloeiender gaat voetballen. In ieder geval niet tegen tegenstanders als deze. Met de Roon kwam er toch wat meer rust op het middenveld. En je hebt met Wijnaldum en Frenkie de Jong al zoveel in huis op het middenveld dat misschien één pion die gewoon rust en balans brengt wel fijn is.
Maar het leek tegen Ierland, leek het juist wel voor een soort
Noord-Ierland, hè?
Ja, de fout wordt veel gemaakt.
Ja.
En die Russen worden dan met Noord-Ierland en Wit-Rusland.
Ja, en dan heb je ook nog Macedonië die gewoon vanavond veranderen. Dus dat is ook gewoon heel moeilijk dan.
Ja, dat is kinderachtig.
Maar toen leek Van de Beek wel nieuwe energie te geven aan het spel.
Ja, maar dat was een andere situatie natuurlijk.
Toen moest je.
Ja. En dan brengt hij echt een hele andere dynamiek in hoe een wedstrijd al speelt. Dus dan kan je zeg maar de hele situatie in het veld door eens een speler in te brengen juist omgooien. Waar vandaag dat eigenlijk andersom gebeurde. Want Nederland kreeg juist de controle weer een beetje terug toen de Roon kwam. En ik moet zeggen, als ik sec moest kiezen tussen de Roon en Van de Beek, nou ja, dan gaan de meeste voetballiefhebbers voor Van de Beek. Alleen vandaag zag ik wel weer op het veld, ik zeg bijna helaas, maar dat een speler als de Roon zelfs tegen een Wit-Rusland ontzettend nuttig kan zijn.
Ja, maar en misschien zelfs nog nuttiger tegen een goed voetballende tegenstander.
Nou ja, we hebben met de Roon best aardige resultaten neergezet ook.
Tegen een goede tegenstander precies. Is de Roon gewoon een van de eerste die je opstelt. Want dat Zeker. Is dan de balans.
Ja, aan de andere kant tegen Duitsland in Hamburg, als ik me niet vergis, kwam Prupper erin. En dat is eigenlijk is Prupper natuurlijk een soort van ideale medium Van de Beek, medium de Roon. Dus als die fit is, is dat misschien wel mijn ideale pion. Goede, vloeiende paser. Iemand die toch bij vlagen ook wel wat meer diepgang heeft dan de Roon. Alleen Van de Beek dook vanavond ook een paar keer heel goed op in de 16. Die lepelt nog die bal op het dak.
Ja.
Je zag een paar loopacties dat Veldman ook nog zei, sorry, het paste eventjes net niet. Als het te druk is, dan is de route naar Van de Beek die daar opduikt gewoon heel moeilijk te vinden af en toe. Helemaal als je niet de paas in de voeten hebt. Veldman heeft gewoon niet zo'n hele goede steekbal in huis. Nee. Dus dat werkte dan net niet.
Maar dat is echt het understatement van de eeuw. Nou, maar ik denk dat Van de Beek ook slechter werkt met een spits als Malen bij een spits als Depay. Want Malen en Van de Beek maken gewoon, dat zag je ook, best wel vaak dezelfde loopactie. Mm-hmm. Omdat ze allebei die diepte zoeken. En Van de Beek is natuurlijk perfect bij een Depay of ook bij Ajax dan Tadic, die in de bal komt. Zodat ook dat gat van 10 meter, 15 meter erachter ontstaat. Dan is hij natuurlijk dodelijk.
Maar ik vond de uitleg van Koeman van donderdag ook wel prima hoor. Die zegt, ik denk in koppeltjes. Nou ja, we kunnen weinig tegen het koppel Wijnaldum Depay hebben momenteel, toch? Ja, dus als hij dat op die manier ziet... Ja. Daar is niet zoveel tegen in te brengen.
Maar je miste Depay vandaag. En je miste hem ook echt. Want ik vond de voorste drie van Nederland, Bergwijn, Promes, Malen, te veel van hetzelfde.
Ja,
het zijn allemaal spelers die handig zijn, veel snelheid hebben. Maar in de kleine ruimte, in de combinatie, toch nog op een of andere manier iets tekort komen in mijn ogen. Vroeger had je heel erg een voorste drie die super complementair waren aan elkaar. Robben, Van Persie, Kuyt. Als we het even een paar jaar terug... En nu heb je Depay eigenlijk als enige speler die echt goed met de rug naar de goal kan spelen.
Ja.
En vandaag was gewoon te veel. Dus daarom vond ik die wissel van De Jong op zich wel logisch. Gewoon een heel totaal ander type inbrengen. Dat je niet de driezelfde soort spelers voorop had staan.
Ja, maar ik denk niet dat je ooit in de basis gaat beginnen met De Jong. Laat zeggen, de baas waar wij nu het over hebben, die een EK zou moeten gaan spelen. Is het dan dat je zegt, Promes eruit en Malen daar op links? Dus dat je eigenlijk met Malen... Depay en met Bergwijn speelt? Of zeg jij nee, dat Babel. Is ook nog steeds...
Koeman is toch... ziet er niet naar uit dat die Babel binnenkort gaat passeren. Dat
maar
is
waarom
toch
zou je? Ik bedoel, Babel is iemand die nog wel iets meer vanuit de discipline speelt dan Bergwijn en Promes. Die ondanks het feit dat hij rechtsbenig is, wel gewoon aan die linkerzijkant bleef staan. Dat deed hij donderdag hartstikke goed.
Ja.
Die is ervaren, die is rustig. En die creëert met zijn wegblijven juist meer ruimte voor Memphis.
Mm-hmm.
En voor iemand op de rechtervleugel die daardoor ook weer wat meer kan gaan zwerven.
Ik denk dat dit wel een mooi bruggetje is naar eigenlijk de andere. Want je hebt het dan inderdaad over. Want dit is denk ik ook een goed voorbeeld van de publieke opinie tegenover een waarde die Babel in zo'n team ook heeft. Nou, wij zijn deze week terecht gewezen door... terecht gewezen, een groot woord. Maar wij hadden op Twitter uitgezet wie moeten geselecteerd worden. Koopmeiners of Strootman. overgrote een meerderheid koos voor Koopmijners. En Henk Spaan die gaf in zijn column nou, misschien wel terecht aan dat dat echt een klassieke was van inderdaad de publieke opinie tegenover wat brengt een speler nou in zo'n selectie. En een Strootman die we misschien niet elke week zien, maar die bij Marseille een goed jaar draait, waarvan Koeman overduidelijke meerwaarde ziet bij het Nederlands elftal. Maar wij zien natuurlijk Koopmijners en dat is jong en dat is fris en die speelt goed. En mensen willen dan ook heel graag dat dat heel snel gaat.
Ja.
Maar misschien heeft Koeman wel gelijk in zijn toch enigszins terughoudende houding in het oproepen van andere mensen en het passeren van mensen die spelen.
Ja, maar waar zou je Koopmijners willen laten spelen dan?
Nou ja, ik zou er wel op sommige momenten als ik hem zie spelen en nou, je hebt op dit moment ook een bepaald beeld van Strootman.
Ja, maar dan heb je de discussie, de Roon Prupper van de Beek.
Ja, en dan zou die andere zo
discussieer niet over.
Ja.
En met Strootman, die kan je op meerdere posities kwijt. Die heeft ervaring. Die heeft inderdaad in Oranje slecht gespeeld de laatste wedstrijden. Maar dat gold voor Wijnaldum ook tot voor kort. Ik snap wel dat hij voor ervaring kiest op die plek.
Ja.
Ik zie heel weinig League 1 voetbal. Dus ik weet ook niet hoe Strootman het momenteel doet. Ik weet wel dat hij knieblessures, tenminste dat is mijn idee erover, dat die enorm veel kracht en wendbaarheid en explosiviteit bij Strootman hebben gekost.
Ja.
Maar dat is wel in de basis iemand die, als je problemen hebt, kan je hem er altijd inzetten.
Ja.
Of je ze oplost, is ten tweede.
Ja.
Nou ja, en andersom
hij creëert
misschien
ze inderdaad minder, denk ik.
Is misschien voor Koopmijners beter om een van de dragende spelers van Jong Oranje te zijn op dit moment dan een tribuneklant bij het Nederlands elftal.
Nou ja, je ziet nu met zo'n wedstrijd tegen Portugal hoeveel ervaring zo'n jongen weer opdoet daarin. Ja. En anders zit hij op de bank bij Oranje.
Ja.
Wat ik wel had overwogen nog, is nadat Memphis afhaakte, om Boadu nog op het vliegtuig te gooien naar Minsk. Maar dat ik weet niet of ze dat
omdat
overwogen
omdat een beetje
hebben.
Hetzelfde type, nou ja, hetzelfde
nou ja,
type
en, ervaring. Laat hem maar meekijken.
Ja, precies.
Want Portugal was vrijdag, toch? Nederland-Portugal. Jong Oranje
ja,
Portugal.
Vrijdag.
Ja, nou ja, dan had ik hem zaterdag ochtend misschien nog wel naar Minsk afgeschoten.
Maar wij discussiëren hier nu
even naar de wedstrijd.
Kollebak. Nou ja, mag ook. Nog één andere vraag daarvoor. Over die opstelling, over wat er allemaal wel nog getweakt moet worden aan deze basiself. Vinden we dat Koeman nu genoeg aan het testen is, aan het uitproberen is om uiteindelijk tot dat perfecte elftal te komen?
Maar hij moet nu gewoon zijn wedstrijden winnen.
Ja, nou,
en hij zorgt voor vandaag voor wat verfrissing. Maar het geraamte van zijn elftal staat op 8 plekken. Is er gewoon geen discussie over wie er moet spelen. Wat mij betreft. Je hebt er 1 op het middenveld. Je hebt rechtsback en misschien de rechterflank. Eigenlijk de hele rechterkant van Oranje staat ter discussie. Maar daar heb je er 8 die gewoon spelen. Dus dat lijkt mij ruim voldoende, toch?
Ik denk dat we voor het eerst misschien wel weer op het punt zijn waar je niet gelijk in aanmerking komt voor het Nederlands elftal als je 6 goede wedstrijden hebt gespeeld.
Als je een bal goed raakt.
Want dat was echt, een paar jaar geleden hadden jongens als Stengs en Boadu hadden gewoon nu gewoon in het Nederlands elftal gespeeld.
Ja, en alleen de echte toppers waarvan je ziet van, wow, zoals Malen, die komen meteen het elftal in. Of in ieder geval de selectie in. Ja.
Oké, Gijs, dan nog even die wedstrijd.
Ja, over de wedstrijd. Ik vond het matig. We hebben het al benoemd. 0-1. Wijnaldum, ik moet altijd de mensen even door het scoreverloop heen helpen, Wietse. 0-1 Wijnaldum, prima kopbal.
Mooie voorzet.
Ook mooi voorzet. 0-2, genieten. 0-2 was echt een ouderwets alles of niets schot. Als je ooit zelf gevoetbald hebt en je schiet heel hard met rechts, waarbij je linkerbeen ook van de grond komt, dan weet je dat je een ongelooflijk ongecontroleerde uithaal gedaan hebt. Maar hij vloog echt zalig in de bovenhoek, in het Vliegenmepperstadion, zoals het zo mooi heet. En toen, ja, waren er eigenlijk nog wel wat kansen. En toen kwam die 1-2. Toch wel redelijk rauw op ons dak. Ik ben heel even de naam kwijt van mijn favoriete Wit-Russische speler.
Dragoen.
Heel goed. Dragoen, dankjewel. Daarom zit je hier. Ja. en daarna inderdaad die 2 wissels dat de balans weer terugbracht. Was het een... Kijk, je kan altijd 2 kanten op met zo'n doelpunt. Was het een verdedigende fout van Frenkie de Jong die de man uit zijn rug liet lopen? Of was het gewoon een perfecte voorzet? En een goede kopbal.
Maar Koeman noemde 3 dingen.
Ja. Die was boos op Blind. Ja. Die had moeten knijpen. Die was boos op Frenkie. En die zei, en dat idee had ik ook heel erg, dat Virgil van Dijk hier in ieder geval niks aan kon doen. Want die stond tegenover 2 man. Ja, en precies. Die zag pas heel erg laat naar wie die voorzet eigenlijk ging. Het was een hele goede voorzet.
Mm-hmm.
Ik denk dat Van Dijk hier sowieso geen blaam treft.
Van Dijk had gewoon zijn mannetje. En die had hij ook.
Stonden er opeens 3 in de 5. En hij zegt ook, je moet gewoon de 16 houden dan.
Ja.
Dus het was een goede voorzet.
Maar slecht verdedigd.
Ja, maar niet door Van Dijk. Dus door Frenkie en door Blind.
Ja, want dat is ook heel erg het samenspel. Want je ziet, en dat zei Koeman ook wel terecht. Frenkie dacht gewoon, oh, die bal zal misschien wel niet aankomen. Ja, en die gaat dat... een beetje gokken op. Mm-hmm. Hey, en dan wordt hij geblokt of hij komt terug. En dan sta ik hier, gaan we terug. Op het moment dat Frenkie dan inderdaad denkt, oh, ik ga een beetje zwerven en ik gok erop, dan moet Blind knijpen. En dan wordt dat risico nog kleiner. Op het moment dat dat allebei niet gebeurt,
ja,
dan staat er opeens een wit rus op de doellijn.
Hey, exact.
En
Sillissen mag ook wel weer eens een keer een redding maken waarvan je denkt van, god, wat fijn dat.
Ja, want ik zat ook even te kijken. Twee ballen op goal, twee doelpunten, ja, maar het zijn wel twee grote kansen.
Eén keer in de laatste 7 Interlands de nul. Terwijl we niet tegen alleen maar hele grote landen. Ja, er zat Duitsland tussen. Maar
de Estland de nul dus.
Is niet genoeg. Ja.
Ja.
Nee, maar Frenkie de Jong, wat is er nou na afloop gebeurd? Is er gevochten om zijn shirt?
Ja. Ja, hij gooide, of in ieder geval hij gaf de shirt volgens mij aan een jongetje die uit Minsk kwam.
Hoe weet je dat hij uit Minsk kwam?
Nee, stond op zijn voorhoofd.
Aan zijn accent hoor je dat. Ja.
Nee, maar hij kreeg dat shirt en echt iedereen doken bovenop. Het was een soort, Black Friday gevecht. Weet je wat je in Amerika hebt als de tv's in de aanbieding komen. Zo was het gevecht om het shirt. Maar ja, ik zou gewoon als Luc de Jong zou ik er ook gewoon heen lopen. En zeg ik heb er nog één. Ja, even die L met die F verwissen, dat is prima. Ja, hadden we gewoon twee. Maar het was wel een grappig gezicht. Ja. Echt letterlijk vecht om een shirt van Frenkie de Jong.
Heerlijk zeg. Hey jongens, we gaan zo nog meer hebben over Nederlands elftal. Om nog even kort terug te blikken op die wedstrijd tegen Noord-Ierland. Maar daarvoor is er gevlacht en gefloten. Wat betekent dat wij eventjes eruit gaan naar buitenspel?
Een soort commercial.
Nou, Snijboom, begin jij dan maar met het aftrappen van deze commercial. Wat heb jij voor ons meegenomen?
Nou ja, ik voor de wedstrijd, voor de uitzending hadden we het er heel even over. Dus het is mijn buitenspel, maar het is ook gedeeltelijk Wietse's buitenspel. Want we kunnen het echt maar over één ding hebben, deze implantbreek. En dat is de wagfight in Engeland. Colleen Rooney tegen Rebecca Vardy. Voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen, ik zal proberen een hele korte samenvatting te geven. Maar al jarenlang worden er dingen van Colleen Rooney's private Instagram gelekt naar de Sun. En zij dacht nu dus een paar maanden terug het idee te hebben wie dat dan was. Dus zij heeft iedereen op inactief gezet op haar persoonlijke account, behalve één iemand. En heeft toen allemaal verzonnen stories online gezet om te kijken of die dan bij de krant terechtkwamen. En al die stories, dat heeft ze allemaal gescreenshot, zijn dus allemaal bekeken door één iemand. En dat was Rebecca Vardy. Maar de tweet die Colleen Rooney online zette om dit te openbaren was dus gewoon 3 alinea's met beschuldigingen en hoe dat zich had gevorderd. En het was echt, het las als echt een roman. En de laatste zin was dan, and the account was ... Rebecca Vardy. En de pers gaat ook helemaal los. Bij CNN
ze hebben
zeiden
het gewoon
ze,
niet meer over de Brexit gehad.
Nee, fantastisch. Nee,
het was zo goed.
Bij CNN zeiden ze, de tweet vertaald, de tweet deed dienst als het 21ste eeuws equivalent van de kogel die Frans Ferdinand doodde. Het begin van de First Wag War.
Het is zo'n fantastisch goed verhaal. En het leuke is dat die Engelse media daar dan ook zo goed raad mee weten. Zeg maar de kwaliteitsmedia. In The Guardian zijn er een paar fantastische columns over geschreven ook. En er wordt dan bloedserieus inderdaad. Ja, want Vardy volgt ook de twee journalisten van The Sun. En het was in al zijn totale onbelangrijkheid was het zo belangrijk. En dat maakt het, ik heb ervan gesmuld.
Heerlijk, oh, en wat de leuke wel leuk om nog even door die 3 dingen heen. Die 3 main things die dan op die Instagram waren. De gender selection in Mexico. Dat was Colleen Rooney en Wayne Rooney hebben 4 zoons. En ze had dus een verhaal verzonnen dat ze voor £8.000... in Mexico ging kijken naar techniek om gegarandeerd een meisje te krijgen. Het tweede was dat ze een comeback op tv ging maken. En het derde, dat was de mooiste, was dat haar huis overstroomd was, de kelder.
Ja. Maar moet je je voorstellen dat ze heeft zitten verzinnen gewoon, dat ze met een manager of zo, of met Wayne.
Dat de Sun dus ook gewoon een artikel schrijft over dat er lekkage was in de kelder van Colleen Rooney.
Ja, niet normaal. Geweldig. Niet normaal. Gijs, heb jij net zo'n roddelachtige...
Nee, dit is zeker geen roddel, jongens. Het is eindelijk naar buiten gekomen waarom Petr Cech die helm op had zo lang. Heb je het gevolgd?
Dat hij gaat ijshockey.
Ja, nou sterk. Petr Cech, keeper geweest van Arsenal en Chelsea. 494 duels voor Chelsea, 139 voor Arsenal.
Nee, die laatste waren wat minder.
Heeft zijn debuut gemaakt voor Guildford Phoenix. Het ijshockey team op het vierde niveau in Engeland.
Is hij dan daar ook keeper?
Zeker. Sterker nog, zijn debuut was tegen de Swindon Wildcats. De derby, je kent het niet.
De derby.
De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Nou, overtime, zoals ze mooi in ijshockey gebeurde, werd er ook niet gescoord. Shootout. Kwamen er aan te pas. Man of the match,
Peter Cech.
Ja, stond erin. Hoe slecht die ook was.
Ja, top.
Maar dit wordt hoewel het een superleuk feitje is, wel wat groter gemaakt dan het is. Want ik zag dat ze bij DWDD ermee openden en het gingen vergelijken met Michael Jordan die ging honkballen. Ja. Van Basten die ging golfen. Maar dit is inderdaad dus op het vierde niveau. Dus dat is hetzelfde als dat ik laatst, toen ik in Nicosia was, Mark Overmars en Van der Sar tegen elkaar zag tennissen. Gewoon een hobby.
Ik vind het sowieso...
Zat je buiten spel dan? Gaan ze een toernooi meedoen? Dat moet je misschien...
Nee, dit heeft hij gezien op de persoonlijke Instagram van Mark Overmars.
Nee, ik ga in Snijboons buitenspelmoment mee. Want dat heeft mijn hele week goed gemaakt.
Oh, ik vond het echt het allerleukste wat er op Twitter is gebeurd in jaren.
Ja.
Ik heb me echt kapot gelachen de hele week.
Echt goed.
Mooi zeg. Jongens, we gaan het gewoon weer over voetbal hebben en over Nederland. Want we speelden ook nog een wedstrijd tegen Noord-Ierland. 3-1 uiteindelijk. Na volgens mij een vrij saaie eerste helft. Maar een spetterend einde. Snijboon, vele mensen zeggen dat het inmiddels geen geluk meer is. Deel jij die mening?
Ze spelen wel ontzettend sterke slotfases. Ik denk dat een deel daarvan wel ook echt vertrouwen is. Maar tegen Noord-Ierland... het kon ook echt niet slechter dan de eerste helft. Laten we daarmee beginnen, want dat was echt, echt dramatisch. Nou ja, dan gaat de eerste bal die in de buurt van de goal komt, is gelijk een doelpunt. En dan gaan ze natuurlijk gewoon echt een muur. Gewoon, ze zijn daar bang voor die buitengrens. Maar daar komt geen muisje doorheen daar. En als die dan valt, en dat is het briljante van Depay. Die kan een hele wedstrijd onzichtbaar zijn, maar die goal... pure klasse, want die bal was echt niet makkelijk en die ligt gewoon doodstil aan zijn voet. En vervolgens heeft hij gewoon de tegenwoordigheid van geest om met zijn punt de goede hoek te kiezen en volgens mij gewoon bewust hem door de benen van de verdediger te spelen. En dat breekt die wedstrijd dan helemaal open.
Ik vond het wel interessant dat we 1-0 achterkwamen. Mm-hmm. Jij geeft het net aan. Onder Koeman hebben we 17 duels gespeeld inmiddels. En 12 daarvan scoorde de tegenstander de eerste goal.
Ja.
En toen had je weer het verhaal van de gouden valles van meneer Koeman.
Ja.
Want voor zijn wissels krijgen wij 12 doelpunten tegen en scoren we er ook 12. En na zijn eerste wissel hebben wij 25 doelpunten gemaakt en slechts 5 tegen. Ik laat hem even vallen.
Hij moet gewoon altijd wisselen.
Sterker nog, in minuut 5 moet de eerste wissel plaatsvinden, want dan win je gewoon altijd.
What the fuck is that? I never heard about this.
Nee, maar het is toch wel krankzinnig dat zijn... of hij start nooit goed, of hij wisselt fantastisch.
Ik denk dan wel dat Koeman... Ik vind Koeman echt goed wisselen altijd. Ook op de juiste momenten. Hij is ook niet bang om redelijk vroeg te wisselen als dat nodig is. Dubbele wissels. Het zijn best wel... Hij probeert wel echt dingen om een wedstrijd open te breken.
Oké, maar dan andere kant van het verhaal. Vind je dus ook dat hij altijd slecht start?
Nee, want ik vind meestal Koemans opstellingen ook wel de meest logische keuze. Ja, ik vind Koeman eigenlijk gewoon op dit moment een hele realistische coach. Die uit deze selectie echt het beste weet te halen. En echt een team weet te smeden daar. Dus ik heb eigenlijk... Je probeert te vissen naar slechte woorden over Ronald Koeman bij mij. Maar dan ben je echt aan het verkeerde adres.
Nee, maar kijk. ik denk nu zijn we allemaal vrij positief. We hebben toch 6 punten mee naar huis genomen. Maar heb jij, Wietse, je enigszins zorgen gemaakt tijdens die wedstrijd? Dat je toch wel dacht, is dit nou het Nederlands elftal?
Na die 2-1, toen ze opeens echt ook vol onder druk kwamen te staan. Toen dacht ik wel van, dit is echt totaal niet nodig. Echt totaal niet nodig. En dat Koeman daarna dus wisselt... vrij onorthodox door Luc de Jong te brengen en de Roon. En daarmee de orde een beetje herstelt. Dat is toch gewoon een signaal van heel veel kwaliteit bij de trainer. En ik heb hem ook nog niet kunnen betrappen op hele vreemde keuzes in zijn startopstelling. Dat je denkt van, nou, hoe kan je dat nou doen?
Nee.
Dus hij wisselt goed, vind ik. Ik ben ook fan, absoluut.
Hé jongens, ik durf niks meer te zeggen.
Over die wedstrijd tegen Noord-Ierland. Ik heb de theorie dat die bal van Luc de Jong... als hij hem niet de tweede keer had aangeraakt, dat hij er ook was ingegaan.
Oh ja?
En dan is het echt poeskassenwoord. Dan is het de mooiste goal die ik ooit aan het voetbalveld heb gezien.
Maar hoe was hij erin gegaan? Met een stuit?
Volgens mij draaide hij al die kant op.
Maar had hij dan eerst moeten stuiten en daardoor het zwangere van effect?
Ik denk dat hij al redelijk de richting was. Die keeper die lag nog op zijn gat. Dus ik zie het wel gebeuren dat die bal er gewoon was ingevallen.
Ja, ja.
Het was een van de meest curieuze doelpunten die ik
zeker,
de jaren
dat gezien. Was het sowieso al nu. Maar dan nog meer.
Ja. Ja. Gewoon een assist op zichzelf. Hè? Dat zie je weinig spitsen doen.
Ja.
Ja.
Grote echt goed.
Hij is zo'n kapstokspits dat hij assist op zichzelf kan geven. Nog Luc de Jong.
Het mooie was dat hij zichzelf nog met die paal nog veel terug het veld in moest gooien.
Ja. Ja. En daarna werd ik Gijs, mag ik nog heel even, want ik werd daarna ik werd daarna nog boos, namelijk.
Leuk.
Want ik vind dat Memphis Depay ik vond het een debiele actie dat hij zijn shirt uitdeed en zo ging juichen bij die 3-1.
Ja.
Want die bal werd ongeveer de goal ingeschilderd door Frenkie de Jong. Hij schuift hem leuk binnen, had hem misschien zelfs nog bij twee af moeten geven. En dat je dan in je eentje wegloopt en je shirt uitdoet en gaat juichen. Ja, dat vind ik gewoon jammer.
Maar wat is dat ding toch met je shirt uitdoen? Zeker nu er gewoon een straf op staat.
Ja, daar snap ik ook helemaal niks van. Dat je shirt uit wil doen, oké, maar dat mag niet. Dus dan doe je het toch gewoon niet meer. Dat zal toch genoeg... Het is ook altijd geel. Dus je weet dat je gewoon een gele kaart pakt. Ik zou er als bondscoach echt woest om zijn.
Ik vind het tegenwoordig wel leuker worden met die, omdat ze allemaal die bikinitopjes aan hebben eronder. Dus je hebt af en toe de mensen die hun shirt uitdoen en dan in hun bikini gewoon een hele rondje lopen nog als ze scoren.
Maar ja, hij is wel ongelooflijk belangrijk. Ik las ook weer een statistiek dat hij voor de wedstrijd van vanavond bij 58% van de doelpunten van het Nederlands elftal deze kwalificatiereeks volgens mij betrokken is geweest rechtstreeks. Dat is krankzinnige statistiek.
Kijk, met de omschakeling tegen Portugal dat hij in de spits werd gezet, dat was eigenlijk de turnaround van dit Nederlands elftal en ook van Memphis Depay als speler. Die gewoon altijd een linksbuiten was en toen opeens ook een centrumspits was. En dat we daar toen wonnen, dat was zo'n omschakeling.
Bedoel je die 3-0?
Van hoe we naar het Nederlands elftal keken. De rol die Depay ook had in het Nederlands elftal, het vertrouwen wat er was, dat was echt waar die, dat heet dan de New Wave, het volgens mij.
Ja.
Dat is daar echt begonnen. Dat is ook best wel bijzonder. En ook de rol die Depay in dat alles heeft gehad.
Hey, tot slot wil ik, we hebben het al heel vaak over de backs van het Nederlands elftal gehad. Maar Gijs, nog even bij jou. Wat vond je van Dumfries?
Tegen Noord-Ierland?
Ja.
Ja, het is... Kijk, we hebben het net gehad over het feit dat Koeman geen hele rare dingen doet. Het is niet heel raar dat hij hem opstelt, want er is gewoon weinig beters voorhanden. Vandaag zag je Veldman. En om het even naar de wedstrijd van vandaag te trekken, ik vond Dumfries trouwens matig, net als de rest van het Nederlands elftal eigenlijk. Maar om de wedstrijd naar vandaag te trekken, Koeman zei, ik stel Veldman op, want dan komen we in een soort 3-4-3 te spelen. Maar ja, dan krijg je Veldman dus in een positie dat hij voorzetten moet gaan geven en steekballen. En dat gaat gewoon niet, weet je wel. Kijk, Dumfries mist het verfijnen van het kleine combinatievoetbal, wat Veldman iets meer heeft. Maar Veldman mist de drive en de wil en de kracht om te komen waar Dumfries wel komt in zo'n wedstrijd. Dus ja, ik vond hem matig spelen en Veldman ook. Maar er is gewoon niet veel beters op dit moment.
Als je moest kiezen?
Ja, heel slap. Maar ik zou het echt van de wedstrijd af laten hangen. Nee, of Dani Alves naturaliseren.
Jij Dumfries kiezen?
Ja. Ja, ik ga eigenlijk met jou mee. Hij heeft dat nu al twee keer gedaan. Dat je kijkt naar de tegenstander. Alleen vandaag, en daar had hij dan wel weer een goede uitleg over. Van, ja, we staan 2-0 voor. Dus waarom zou ik Promes dan daar nog weer neer gaan zetten? Had hij dat eventueel al eerder kunnen doen? Wel, ik vond Veldman wel een... Veldman kan goed verdedigen. Dus als je onder druk komt te staan, en dat stonden ze op een gegeven moment, dan moet je hem vooral ook laten staan. Alleen in deze rol past hem totaal niet. Totaal niet.
Maar hij is de derde rechtsback van Ajax.
Ja.
Dan vind ik niet dat je de eerste rechtsback van het Nederlands elftal bent. Als je concurrent de eerste rechtsback van PSV is. En heel eerlijk, als Dumfries goed was in de kleine ruimte, dan had hij al bij Barça en Real gespeeld. Want als je zo sterk en zo snel en zo'n drive hebt, en je bent ook nog eens goed in de kleine ruimte, dan ben je beter dan Dani Alves. Ja, maar echt. En hij heeft echt nog wel een hoop te leren. Want Dumfries' ontwikkeling is vrij laat op gang gekomen. En die zit echt in een komeet qua ontwikkeling. Dus die heeft daar echt nog wel wat te leren. Maar ik voor het Nederlands elftal, voor de toekomst van het Nederlands elftal, als je op dit moment moet kiezen tussen Veldman en Dumfries, dan vind ik echt wel dat je voor Dumfries moet kiezen.
Oké, jongens, tot zover.
Meer potentie ook in ieder geval.
Al het gepraat over het Nederlands elftal. Want Tim moet ook weer aan zijn woorden komen.
Ik heb een weetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje.
Ja, Wietse, wij hebben ook altijd een weetje wat je niet wil weten. Of in ieder geval, wij luisteren daar altijd noodgedwongen naar. En Tim, die er nu niet is, neemt dat altijd mee. En als hij dan een keertje er niet is, dan weet hij het ook nog altijd even in te spreken. Dus we gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Even kijken of hij er is.
Goedenavond, heren. Het is interlandweekend, dus een uitstekend moment om de UEFA-maffia eens flink door het slijk te halen in mijn weetje. Het gaat over de Ballon d'Or-verkiezing van 2010 die Lionel Messi heeft gewonnen. Maar Lionel Messi had hem nooit mogen winnen, want Xavi Hernandez had officieel de winnaar moeten zijn. Hoe kwam dat nou? Xavi Hernandez had een fantastisch jaar. Net als Xabi Alonso, een andere Spaanse middenvelder. En heel veel mensen hadden gestemd op Xavi Hernandez. Maar de UEFA-maffia hadden die stemmen aan Xabi Alonso toegekend. En pas achteraf hadden heel veel mensen, die kregen dat door. En die hadden gezegd van onze stem was eigenlijk voor Xavi Hernandez bedoeld. En als de stemmen van Xabi Alonso naar Xavi Hernandez waren doorgeschoven. Begrijpt u het nog? Had Xavi Hernandez met ruime voorsprong de Ballon d'Or moeten winnen. Dus wij vergeten nooit dat UEFA Mafia een mafioze praktijk is. De groeten.
Mooi om even toe te voegen. Hij appte me vlak nadat hij het opstuurde. Gijs, neem het even voor me op na mijn weetje. Ik bedenk me net dat ik FIFA bedoel, maar UEFA zeg. Dus hij bedoelt, het is natuurlijk de FIFA Ballon d'Or.
Ja, ja. Als hij niet voor Messi was dat jaar, had hij toch gewoon voor Wesley Sneijder moeten zijn. 2010 hebben we het over,
ja,
toch?
Ja.
Ja.
Dat
ja.
Was hij tweede in die verkiezing toen, Sneijder?
Denk het wel.
Ja, ja, maar zoveel stemmen zijn er dus naar Xabi Alonso gegaan. Nee, maar dat was, ja, dat was, maar dat is wel ook, ja, heel realistisch. De afgelopen 15 jaar had hij natuurlijk altijd naar Messi en Ronaldo moeten gaan. Als je puur gaat kijken naar wie was de beste voetballer.
Tuurlijk.
Maar dat is heel zuur ook. Dus willen we ook heel graag dat af en toe iemand anders hem wint. En in 2010... had Sneijder hem makkelijk kunnen winnen. Want die had toen dat jaar met Inter, die won de treble. Dat was de spelmaker van dat moment. Dus wij wilden allemaal heel graag dat hij die prijs won.
Kunnen we niet gewoon een regel indienen? Als je hem één keer gewonnen hebt, mag je nooit meer meedoen.
Ja, drie keer winnen is doorgeven, toch? Ja. Of zo? Nee, ja. Of
dat je op een gegeven moment ook Ger Sende en zo krijgt. Weet je wel? Dat alle spelers op zijn. Dat is toch heerlijk?
Hoeveel mensen moeten er winnen voordat Ger Sende de Ballon d'Or nu nog wint?
Ja, ik denk wel veel. hey, jongens. Laten wij het even over de
nog even de ene ding over Sneijder trouwens. Sorry.
Oh, nee, ga door.
Nee, die zou vandaag bij de afscheidswedstrijd van Rafael van der Vaart aanwezig zijn. Maar hij was er niet. En met de beelden van Wesley Sneijder zittend op een auto in mijn achterhoofd vroeg ik me af wat hij dan op zaterdagavond had gedaan.
Pils
dat hij er niet was.
Ja. Echt helemaal eraan waarschijnlijk.
Hamburg, ik weet het niet. Maar misschien was hij ook wel gewoon geblesseerd. Maar ik heb hem helemaal niet gezien ook.
Hoe heet het ook weer in Hamburg? De
Reeperbaan. Reeperbaantje. Goed,
ja, die is daar gewoon even blijven hangen, denk ik.
Maar ja, wie weet. Ik vroeg me af waar die was. Ja.
Hij schittert inderdaad door afwezigheid. Hij is natuurlijk beste vriend. Of in ieder geval hele goede vrienden van in het vak. Ja. Ik heb wel die wedstrijd gekeken trouwens. Wel genoten hoor.
Ik ook.
Ja. Ja. Stiekem ook wel genoten.
Van Persie.
Ja.
Nou, ik vooral van Nistelrooy. Die is echt nog een paar jaar ouder dan de rest.
Ja, ja.
Die is zo verschrikkelijk fit nog, die man. Dat slaat helemaal nergens op.
En over Wesley Sneijder gesproken en 2010. Op een gegeven moment geeft Van der Vaart een bal op Robben, die één op één met de keeper komt, waar ik een of andere hele bizarre flashback kreeg. Zo loopt hij nu opeens wel op de keeper even om erin te schuiven.
Ik had een soort kortsluiting
in mijn hoofd. Zo, gast, wat doe je? Waarom doe je het nu wel?
Iets andere keeper was het wel.
Ja, ietsjes, ja. Verdomme.
Jongens, gezien we vandaag niet 9 eredivisiewedstrijdjes hoeven te behandelen, hebben we even tijd om de tussenstand door te nemen van de Raiola's.
Kent u Mino Raiola? Heeft inmiddels meer euro's verdiend dan die hersencellen heeft. Zo'n dik hoofd, past niet eens in zijn eigen pizza oven. Die naam kunt u verder vergeten.
Zijn dit die momenten waarop je denkt, ik kan ook veel van Siert leren?
Nou ja, nee, dit kan alleen Siert maken. Maar het is toch goed, hè?
Zo geniaal. Mooi, even kijken. Snijman, kan jij ons anders even opfrissen? Of de luisteraar opfrissen wat betreft dit spel? Jij hebt een team, Gijs heeft een team, Tim heeft een team. Die hebben allemaal...
Waarom vraag je of ik het wil uitleggen? Doe maar. Volgens gewoon het uitleggen. Oké, wij hebben alle drie... 4 spelers gekozen uit de Eredivisie. Ik gebruik Wietse gewoon als... Want als Wietse het snapt, dan snappen de luisteraars het ook.
Ja, prima. We hebben
allemaal 4... Schat je me heel erg laag.
We hebben allemaal 4 spelers. Een keeper, een verdediger, een middenvelder en een aanvaller. Die spelen elke week, hopelijk. En die krijgen van de VI, na elke speelronde, krijgen ze een cijfer. Die spelers zijn overigens allemaal minder dan 500.000 waard op transfermarkt.nl. Okay, zodat een beetje leuke spelers in de Eredivisie zijn. Die spelers krijgen allemaal een cijfer. Je team krijgt dus elke week een eindcijfer. En aan de hand daarvan sta je onderaan, bovenaan, eerste, tweede, derde.
En als hij niet speelt, dan heb je gewoon geen punt.
En als hij niet speelt, dan krijgt hij een 0. En als jouw speler minder dan de helft van het aantal wedstrijden speelt, dan krijg je op het eindcijfer van je team, ja, we hebben een 0,5 punt gezegd, een 0,5 punt eraf.
Okay. Oh,
Dat is vrij problematisch. Want Tim en ik hebben allebei een speler die niet veel speelt. Ik heb Jordi Bruin van Heerenveen.
Ja.
Die begon fantastisch. Totdat Heerenveen besloot om nog 2 centrale middenvelders te halen.
Wanneer hebben jullie dit gekozen?
Na de eerste speelronde.
Okay, ja.
Tim heeft Lonwijk van Utrecht. Die speelde één wedstrijd. Die kreeg 4,5. En die heeft daarna geen minuut meer gespeeld, ongeveer.
Ja, jammer.
Maar geef ons even een update. Wie staat er eerste nu?
Gijs.
Gijs staat eerste Gijs met zijn team vol Spartanen.
Gijs heeft 3 Spartanen. Die heeft Tim Koremans, Brian Smeets en Ragnar Agge. En die heeft dat aangevuld met Shaquille Pinas van ADO.
Zeker.
En ik moet zeggen, ik ben heel boos om die Spartanen van Gijs. Want die scoren heel hoge cijfers. Maar ik vind het gewoon heel slap dat je 3 Spartanen kiest. Want je hangt je lot gewoon aan Henk Vrezer.
Ja.
Shaquille Pinas vind ik de verrassing tot nu toe van de Raiola's. Want die scoort ontzettend goed centraal achterin bij ADO. En je gaat dus ook hierdoor op hem letten hoe die speelt. Is gewoon echt een hele goede centrale verdediger.
Dankjewel, Snebbo.
De cijfers heb ik niet bij de hand. Jullie wel.
Bij de hand. Zal ik even snel de top 3 langs?
Kom maar.
Op 3. De hand van Tim. Met gemiddeld 5,6. Op 2. FC Snijboon. 5,8. En op, dan heb je heel lang niks. En dan op 1.
Zo'n lul.
5 guys met een ruim voldoende 6,4. Dus ik ga nog steeds ruim maken op. Dank je
wel. Oké. Nou, jongens. Voor mij moeten we dit ook vooral visueel maken voor de luisteraars. Dus kan je dit aankomende week weer terugvinden op de social media.
Ja.
Waarin een prachtige mooie top 3 ziet. Inclusief cijfers.
Ja, en even een vraag aan VI of ze Kiersbouw even iets hogere cijfers willen geven. Want die jongen die keept de bal uit zijn broek bij VVV en die wordt echt niet op waarde geschat.
Wie geeft die cijfers eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat ze dat... Dat wordt oorlog als ze dat toegeven.
Ja, dat snap ik helemaal.
Maar als Sparta verliest, krijgen ze alsnog een 7.
Oké, genoeg over de Raiola's. Rondje langs het velden. Er zijn nog heel veel andere zaken gebeurd. Of in ieder geval heel veel andere wedstrijdjes gespeeld. Ja. Om te beginnen bij jou, Gijs. Ja. Heb jij wat leuks?
2 dingen. België is geplaatst en Italië is geplaatst. Gefeliciteerd en gratulazione. Nou, ik weet niet wat het Italiaans is. Maar goed, België speelde vanavond nog om des keizers baard. Ze wonnen 0-2. Mitch Batshuayi scoorde een doelpunt en vierde dat met zijn SpongeBob onderbroek. Dat was mijn hoogtepunt. En,
maar die goal van Meunier, heb je die? Dat was een goede goal.
Ja, die paas was schitterend. Ja.
En Frankrijk won bij IJsland met 0-1, waar ook de lookalike vandaan komt, Titus. Ingestuurd door Martijn Lup. Dankjewel Martijn, een tijdje geleden. Maar nu konden we hem gebruiken. Jullie weten dat de keeper van Frankrijk ernstig geblesseerd is geraakt. Heeft de arm gebroken. Hugo Lloris. En dan moet ik even kijken hoe die Nederlandse jongeman heet. Oh ja, radio DJ Domien Verschuren. Die zou eventueel kunnen invallen bij Frankrijk. Want ze misten de uitstraling en de rust van Hugo Lloris. Dus Domien Verschuren. Meld jezelf nog even aan bij de bondscoach. En
ik denk dat Domien wel ongeveer net zo goed seizoen kan keepen als Lloris tot nu toe.
Stop.
Oh.
Nee, die was ongelukkig. Maar tegen wie was het dat hij die fout maakte? Crystal Palace? Dat hij met zijn voeten die fout maakte.
Die 0-1.
En daarna pakte hij echt nog 3 fenomenale ballen.
Oké, laat ik dan zeggen, ik ben voor Arsenal.
Oh, oké. Okay.
Elke keer als Joris een foutje maakt, sta ik juist op de bank.
Ja. Okay,
maar hij lijkt wel.
Dat is wel een goeie, die kaaklijn inderdaad.
Snijboon.
Ik heb eigenlijk 2 ontzettend belangrijke dingen die de ene is wel best inhoudelijk. Andorra. Het is best emotioneel eigenlijk. Die hebben 21 jaar, spelen zij nu al EK-kwalificatiewedstrijden. Dat zijn tot nu toe 56 wedstrijden. En de eerste 55 gingen allemaal verloren. Tot deze week. Want Andorra heeft met 1-0 gewonnen van Moldavië.
Volksfeest daar nu.
Ongelooflijk hè? 21 jaar EK-kwalificatiewedstrijden. En weet je waarom het voor die 21 jaar?
Was het geen land?
Volgens mij bestond...
Andorra bestond toen nog niet, volgens mij.
Of we kunnen hier heel hard door de mand vallen. Dat brengt mij ook terug op het vorige keer dat wij door de mand vielen.
Oh, ja.
Wij waren namelijk vorige week een beetje aan buis. En toen hebben wij per ongeluk gezegd dat bij Fortuna Sittard kunstgras lag.
Ja, dat hoorde ik iemand zeggen.
Ik kreeg nog voor 8 uur 's ochtends kreeg ik een woedend appje van Gijs. Want Gijs die zei, kunstgras in Sittard. Berghuis is dat onder de modder. Die werd echt woedend. Mea culpa.
Ik ben ooit als beeldredacteur begonnen. Dan maak je de samenvattingen. Ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. Met die quote van die trainer, die Düsseldorp. Dat ze allemaal uitgleden bij Fortuna. dat de ene na de andere ze schaatste ze allemaal rondjes 34-30. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment heb ik er een paar in geflikkerd die de juiste schoenen bij
hadden.
Nooit meer vergeten dat er gewoon gras bij Fortuna ligt.
Ja, heel slecht. Ja, dus sorry. Ook sorry als we nu de vestigingsdatum van het land Andorra fout hebben.
Maar volgens mij bestaat Andorra al wel een tijdje.
Ja, volgens mij ook wel langer dan dat. Maar 21 jaar, belangrijker. Ze hebben 1-0 gewonnen en het is volksfeest.
Gefeliciteerd.
Ja. Mijn tweede dingetje wat ik mee had. Oh. Mag ik daar gelijk door?
Ja, doe maar.
Want ik was toch in de Sun aan het bladeren deze week. en daar bleek dat er is in Engeland veel discussie over of James Maddison van Leicester, of het niet tijd is dat hij de nieuwe nummer 10 wordt van Engeland. Want hij speelt nu al anderhalf jaar fantastisch voetbal. Nou was hij deze interlandperiode te ziek om mee te doen bij Engeland. En nu is hij tijdens Tsjechië-Engeland, de wedstrijd die al verloren ging voor de Engelsen, gespot in een casino in Leicester, waar hij rustig lekker een potje aan het pokeren was. Dus in Engeland zijn ze ontzettend boos, want James Maddison zou een beetje nu zijn team inkomen en het is echt een hele goede voetballer. En die is er nu hard achter gekomen dat je ook een voorbeeldfunctie hebt als profvoetballer.
En een verantwoordelijkheid.
En een verantwoordelijkheid.
Ja, het gaat lekker bij Leicester. Maar leuk ze hebben als Vardy wel en Maddison daar
kamer binnenkamer. Ja. Ja. Maar ze hebben wel altijd hele schone lucht in casino's, toch? Zodat je blijft. Is dat niet zo?
Je kijkt mij aan alsof ik heel vaak in casino's
zit. Ja, ja, ze verstoppen de uitgang en ze maken het donker, toch?
Ja, alles donker en dan gratis drankjes en hele schone lucht. Ja. Dus misschien ging die er wel heen om beter te worden.
Dat moet het zijn.
Ja. Wie weet. Ja.
Slecht zeg.
Wietse, heb jij nog een wedstrijdje of iets?
Nee, ik heb Engeland gezien ook vrijdag. En dat viel ook vies tegen, zeg. Want ik had het idee, en dat heb je altijd bij Engeland, omdat ik volg de Premier League ook. En dat is natuurlijk ook de meest gevolgde competitie. Dat, omdat je alle namen kent en dat ze van grote clubs komen, dat wel goed zit. Maar dat zat helemaal niet goed. En ze hadden de wedstrijden daarvoor allemaal met grote cijfers gewonnen.
Mm-hmm.
Maar dat gaat niet lekker daar. Wat ik wel, nu ik hier toch zit, toch even een waarschuwing afgeven voor Chelsea. Want daar wordt in Amsterdam nogal lichtzinnig over
gedacht. Mooie ploeg, hè?
Echt een mooie ploeg. Ja. Echt een leuke ploeg met heel veel potentie. Die het Ajax minimaal ontzettend moeilijk gaan maken.
En maximaal dan?
Gewoon eroverheen walsen. Ja.
Nee, maar die hebben die twee jongens die bij Lampard bij Derby speelden. Ja. Tammy Abraham en
Mount. Nee, Abraham zat niet bij Derby. Tomori.
Die bedoel ik. Ja. Die centrale verdediger. Mm-hmm. En Mount, die was bij Vitesse al heel goed en is nu echt nog veel beter. En Tammy Abraham die doorbreekt. Ja, Chelsea is echt een leuke ploeg. Welke pot had jij nou, moest jij vorige week nou doen? Wat vertelde je nou? Wit-Rusland-Estland?
Ja, die heb ik donderdag gedaan.
Hoe is dat? Zo'n wedstrijd.
Nou ja, kijk, ik vind mijn werk echt superleuk.
En daar is alles mee gezegd.
Kijk, ik heb de luxe dat ik heel soms kan kiezen. Dat dan degene die de indeling maakt zegt van, nou, welk potje zou je willen doen? En toen zag ik A, dat ik Wit-Rusland Nederland zou doen op zondag. En B, dat als ik Wit-Rusland-Estland zou kiezen op donderdag, dat ik dan ook daarna meteen Nederland-Noord-Ierland zou kunnen kijken. Dus ik had eigenlijk een mes dat aan twee kanten sneed. Alleen, ik werd wel gestraft door een 0-0.
Oh.
Het was echt. Ik heb nog nooit zo vaak naar de klok gekeken. Dat je op een gegeven moment denkt, 33 minuten? Ik heb het idee dat ik...
Ik zit hier al twee dagen.
Gewoon netmaal zit.
Right. Hey, ja. Jongens, wij sluiten af altijd met Fantalk, waar we altijd wat leuke vragen krijgen van onze luisteraars.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom.
David VVB11... Die wil weten wat wij van de nieuwe Champions League vinden. Snijbo?
De nieuwe Champions League?
Ja, ik denk het derde toernooi.
Oh, dat derde toernooi. Ja, dat derde toernooi. Het voelt een beetje als een soort Intertoto Cup on steroids. Maar er wordt nu... Ze denken echt dat we nog meer tijd vrij kunnen maken om voetbal te kijken. Want er komt een derde Europees toernooi. En dat is dan bedoeld zodat nog meer teams kunnen voelen hoe het is om Europees te spelen. Maar volgens mij komen daar wedstrijden in. Die wil je gewoon niet zien.
Nee.
Die komen op tijden dat er ook andere wedstrijden zijn die dan misschien niet uitgezonden worden. Je krijgt, ja, ik zie de echte meerwaarde niet van in. Want in de Europa League zijn al zoveel potjes die nergens op slaan. Ik snap niet waarom je daar nog een derde toernooi...
Ze hadden de Cup Winners Cup lekker terug moeten brengen.
Ja, gewoon echt.
Al spelen die meestal natuurlijk gewoon Champions League voetbal. Ja. Maar de Europa Conference League, nee, ik zie het ook niet echt.
Maar ja, het enige is die verschuiving... Kijk, je hebt natuurlijk die gesprekken over de Super League, de European Super League, die dan alle competities zal overstijgen. Die verschuiving begint wel langzaam te komen, aangezien het programma van de nationale competities moet wijken voor de internationale competities nu al.
Dus als het, hoe meer internationale wedstrijden er komen, hoe meer geliefde eredivisiewedstrijden zullen moeten wijken. Dus ik denk dat er misschien wel voorsorteren is op, dat zou kunnen, op een echt alleen maar internationaal voetbal.
Nou ja, ze willen het misschien om gaan draaien. Hè? Dus Champions League in het weekend spelen. Ja. En dan door de week clubvoetbal. Ja.
Zonde.
Okay. Ja, ik vind dat wel echt zonde.
We sluiten ook altijd af met een standaardvraag voor onze gast. Namelijk wie jij nog ons zou aanraden om hier een keer aan te schuiven. Wie zou jij leuk vinden om naar te luisteren?
Vraag
bij
zie het een keer. Vraag zie het een keer. Dat, ja? Dat zou leuk kunnen zijn. Ja.
Denk je dat hij dat leuk vindt?
Dat weet ik niet. Maar ik stond toevallig vandaag weer eventjes met... We lopen elkaar vaak mis. Maar ik stond vandaag weer even met hem te praten. Het is altijd leuk en informatief. En altijd nog wel een leuk verhaal ergens.
Precies.
Probeer zie het een keer.
Ik zie Siri wel niet altijd... ik zie hem altijd voor me als dat hij in het echt net zo enthousiast is als in dat hok. Is dat ook zo?
Soms wel. Ja, en soms ook niet. Maar Siert is een fantastische verteller. Dus die kan je heel goed hebben, denk ik.
Ja, mooi zeg. Nou jongens, dat was hem dan weer
ook
voor
over
vandaag.
FIFA.
Oh ja.
Ja, weet je, daar kan hij ook leuk over vertellen.
Nou, misschien moeten Siert en
Koen Weiland. Dan helpt het niet dat wij al een jaar lang FIFA Mafia roepen elke uitzending.
Ja, nee, hij bedoelt het spel. FIFA. Hij bedoelt het spel. Oh, ja. Ja. Jongens, in ieder geval was dit het weer. Interland weekend achter de rug. Volgende week gewoon weer Eredivisie. En dan ruilen we Wietse in voor Fresia. Die er weer voor de tweede keer alweer aanschuift. Eindelijk weer een vrouw, lang geleden. Nou,
in de show
weer.
Of buiten de show? Volgens Wietse de op één na beste vrouwelijke medewerkster van Fox.
Omdat ik Helene koos. Ja, maar dat. Oké, okay, mooi dat je me de kans geeft om het eventjes wat meer uit te leggen. Ja. Nee, ik heb ook 2 jaar bij Fox gewerkt. En ik heb daar een programma gepresenteerd. Fox Sports Centraal heette dat. Was een soort Fox Sports Vandaag. Maar toen dan op de open zender Fox was dat. En dat was 3 keer op een avond. En dat deed ik met Helene.
Okay.
Dus ik heb heel veel tijd met haar doorgebracht. En ik mag haar enorm graag. En ik vind Fresia een gigantisch groot talent. Maar als je mij laat kiezen, kies ik voor Helene.
Duidelijk. Niets ten nadele.
Jongens, dit was het voor deze week. Tot volgende week.
USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.